Voor ik met deze aflevering begin, even een klein dingetje. Je kunt je al een tijd lang abonneren op de podcast, maar ik merk bij mezelf dat ik daar niet genoeg tijd en energie in kan stoppen. Daarom stap ik af van het abonnementensysteem en ga ik volledig over op donaties. Voorheen kon je alleen doneren via PayPal of creditcard, maar nu kan het ook gewoon met Ideal of bankcontact. Je kunt ervoor kiezen om een eenmalige donatie te doen of een terugkerende, bijvoorbeeld per week, per maand of per jaar. Zo geef je de podcast weer een steuntje in de rug en kan ik de boel weer een jaar in de lucht houden. En krijgen jullie er zelf ook nog iets voor terug in de vorm van weggeefacties van mooie boeken. De link voor de donaties kun je vinden in de beschrijving van de podcast. Goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Tijd voor een nieuwe aflevering. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Winterstilte. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In aflevering 77 las ik voor het eerst voor uit Winterstilte. Het is een poging tot een roman die ik heb geschreven voor NaNoWriMo, de National Novel Writing Month. Het is het liefdesverhaal van Maya en Yukio, die opgroeien in een dorpje in Engeland en later zullen verhuizen naar Londen. De een wil constant vooruit en de ander wil eigenlijk niets liever dan in het verleden blijven. Op hun pad komen ze genoeg hindernissen tegen die ze steeds weer moeten overkomen. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Maya en Yukio opgroeiden en hoe ze een koppeltje werden. In de vorige aflevering hebben we gelezen hoe Yukio de verlovingsring van zijn moeder cadeau deed aan Maya en hoe de volgende dag zijn zusje Aurora van een heuvel stort en overlijdt. We maakten dit vanuit het perspectief van Yukio mee en lazen ook hoe ze langzaam uit elkaar dreven. In deze aflevering beleven we dezelfde gebeurtenis nog eens, maar dan vanuit het perspectief van Maya. Ook gaan we lezen hoe ze uiteindelijk gelukkig toch weer bij elkaar komen. Dit is Winterstilte. Het zal altijd raar blijven voelen om iets te lezen wat Yukio heeft geschreven. Het is alsof ik een domein binnendring dat eigenlijk alleen maar van hem zou moeten zijn. Hij heeft me later vaak genoeg gevraagd of ik niet in zijn schriften wilde kijken. En ik heb me daar zo goed mogelijk aan gehouden. Toch kon ik het niet weerstaan om dit te lezen. Zijn versie van die periode. We hebben het er achteraf natuurlijk wel eens over gehad. Maar ik weet niet of hij dingen achterhoudt als hij tegen me praat. Niet expres misschien, maar simpelweg omdat hij ze niet wil toegeven. Hoewel de verwoording hier en daar afwijkt van wat ik ken, ben ik gelukkig niets nieuws tegengekomen in zijn tekst. Blijkbaar is hij altijd zo volledig mogelijk geweest tegen me. Dat doet me goed. Hij heeft al een hoop geschreven, zie ik. Ik vermoed dat, hoewel hij zei dat hij het lastig vond erover te schrijven, het hem toch goed heeft gedaan. Dat hij zich enigszins verloor in zijn hoofd en daardoor hier en daar wat is uitgeschoten. Ik weet niet goed hoeveel ik er nog aan toe weet te voegen, maar ik zal mijn best doen. Mijn kant van het verhaal verschilt niet enorm met dat van hem. We waren vaak samen, zagen dezelfde dingen en onze gedachten kwamen vaker met elkaar overeen dan dat ze verschilden. Die ochtend herinner ik me exact hetzelfde. Wij, als koppel dat die nacht voor het eerst de liefde had bedreven, wilden dat natuurlijk vieren, met een romantische wandeling door de sneeuw. Helaas kreeg Aurora er net op tijd lucht van en gooide haar charmes in de strijd bij Chiyoko, om alsnog met ons mee te mogen. Ik herinner me net als Yukio de wandeling naar het uitzicht, hoe we het dal aangaapten en hoe Aurora uiteindelijk over de vangrail stapte. Ik mocht haar altijd wel, Yukio's zusje. Ik was weg van haar speelsheid en kon nooit een lach onderdrukken wanneer ze Yukio weer eens uitdaagde of irriteerde. Het was ongelooflijk hoeveel die twee van elkaar afweken. Ik denk niet dat Yukio nooit van haar heeft gehouden. Broers en zussen lijken een globaal en universeel contract te hebben getekend om elkaar te haten, maar ik weet zeker dat hij zich schuldig voelt over het feit dat hij bijna nooit zijn liefde voor haar heeft uitgedrukt. Het was deze broer-zusrelatie, Aurora die letterlijk en figuurlijk het randje opzocht, die Yukio ertoe bracht een iets te ruwe poging te doen haar terug te halen en haar onbedoeld, maar daardoor des te pijnlijker het leven ontnam. Yukio kan zich niet meer herinneren wat hij zag, wat hij voelde, zegt hij. Ik moet zeggen dat ik dat goed kan begrijpen. Ik merk zelf ook dat het lastig is om herinneringen van zo lang geleden nog helder voor me te zien. Toch weet ik nog wel dat het voelde alsof ik een bal in mijn maag geschopt kreeg toen ik Aurora zag vallen. Mijn hart probeerde een record te zetten met het aantal kloppingen per minuut. Ik gilde niet, maar met schrik alleen een enorme hap adem, alsof ik door iemand kopje onder in het diepe werd geduwd. Gelukkig was ik nog genoeg bij zinnen om de weg over te sprinten en Yukio tegen te houden. Hij had één been al over de vangrail getild, maar ik wist hem nog net op tijd bij zijn schouders te pakken. Aurora, gilde hij. Hij probeerde zich van me los te rukken, zocht met de blik van een wilde havik die zijn prooi uit het zicht aan het verliezen was in de diepte naar Aurora. Als ik hem los had gelaten, zou hij er ongetwijfeld achterna zijn gesprongen. Yukio! Hij draaide zich om, staarde me aan. Ik schrok van zijn blik. Zijn ogen stonden wagenwijd open. Ze waren bloeddoorlopen en tranen stroomden over zijn wangen. Er hing een waas over zijn gezicht, alsof hij niet precies doorleek te hebben wat hij zag, waar hij naar keek. De rustige Yukio die je kende was verdwenen en er was een wilde stier voor in de plaats gekomen, die het rode lapje dat zojuist in het dal was verdwenen achterna wilde gaan. We moeten terug, hulp halen, zei ik. Omdat hij nog steeds niet doorleek te hebben wat ik zei, wie er voor hem stond, trok ik hem aan zijn arm mee en zette het op een lopen naar het dorp. Tegen de tijd dat we terug waren had ik het alarmnummer gebeld. Hulpdiensten waren onderweg. Toen we binnenkwamen zag Chiyoko natuurlijk meteen dat er iets mis was. Er stond een verwilderde Yukio en een huilende Maya voor haar. Wat is er? Vroeg ze. Waar is Aurora? Haar normaal altijd zo statige, doch vriendelijke gezicht was veranderd in een en al bezorgdheid. Ik keek opzij. Het zag er niet naar uit dat Yukio in staat zou zijn te praten. En dus zei ik, ze is gevallen. Hoe bedoel je gevallen? Ik durfde haar niet aan te kijken. In het dal. Ze beweegt niet meer. Haar gezicht heb ik niet gezien. Maar wat volgde was een waterval aan vragen, die steeds sneller en met stijgende urgentie aan me werd voorgelegd. Toen ik zei dat de ambulance onderweg was, sprintte ze langs me heen en ging, nog altijd in haar badjas, naar buiten, gevolgd door Yukio en mij. De ambulance stond al langs de weg toen we aankwamen gehold. Ernaast lag op de grond een zak met daarin, onmiskenbaar door de omvang, het doodstille lichaam van Aurora. Later is me verteld dat ze door de klap van haar hoofd tegen een boom op slag dood was. De ambulance heeft niets kunnen doen. Ik wist niet precies wat het was, maar ik kon me er niet toe zetten dichter bij Aurora te komen. Chiyoko trok Yukio mee naar de ambulance. Misschien om hem te laten zien wat hij had aangericht. Maar meer waarschijnlijk om hem om iets vast te kunnen houden. Het was voor mij alsof er een onzichtbare muur stond waar ik onmogelijk doorheen kon stappen. Dit was niet voor mijn ogen bestemd. Louter voor die van Chiyoko en Yukio. En dus keek ik van een afstand nutteloos toe hoe Chiyoko na het hoofdschudden van de hulpverlener op haar knieën zakte en over haar dochter heen boog. En hoe Yukio zelf ook iets weg had van een lijk. Hij stond ernaast, was bleek weggetrokken en keek stijf als een plank op zijn moeder en zusje neer. Ik heb ze nooit aangesproken op het feit dat zij samen in de ambulance stapten en wegreden en mij daarachter lieten. Ik ben er ook nooit boos om geweest. Als het mijn dochter was geweest die daar op de grond had gelegen, zou ik ook geen erg hebben gehad in de wereld om me heen. Met mijn handen in mijn zakken slenterde ik terug naar huis. Ik deed er zo lang mogelijk over, om het moment dat ik het gebeurde van mijn ouders moest verwoorden uit te stellen. Als ik het tegen hen zou vertellen, zou het echt worden. Over de begrafenis is weinig te zeggen. Yukio somde het al op. Het regende, iedereen was gekleed in zwart, er werd gehuild en de kleine Aurora verdween in de aarde. Niet meer, niet minder. De enige glimlachen van die dag waren die bij het schudden van de handen van de gasten, zoals ik. De blik op haar gezicht toen ik haar condoleerde, ik moest mijn tranen inhouden. In de dagen en weken die volgden merkte ik al meteen dat hij afstandelijker was. Wanneer ik een arm om hem heen legde, leunde hij niet tegen me aan. Hij ontving alleen maar zoenen, gaf er nooit meer één terug. Reageerde zelfs amper wanneer ik mijn lippen op de zijne drukte. Op school lette hij minder goed op. Hij had steeds vaker zijn huiswerk niet gemaakt en zijn cijfers kelderden. De andere jongens en meisjes met wie hij contact had, begonnen door zijn mentale afwezigheid minder met hem te praten, waardoor hij zich alleen nog maar vaker terugtrok in de schaduwen. Normaal gezien was Yukio al stil en afgesloten, maar dit had bijna nooit een negatieve invloed op zijn omgeving of zijn eigen welzijn. Dit was anders. Het was alsof hij zichzelf op een permanente pauze had gezet en langzaam erodeerde door de wind die langs hem heen blies. "Yukio, dit kan zo niet langer," zei ik vaak genoeg tegen hem. Dan bleef hij stil, haalde zijn schouders op en soms zei hij: "Het gaat best." "Ja, vast. Mij hou je niet voor de gek." Daarop gaf hij dan nooit een antwoord en staarde enkel voor zich uit. Ik vond het aan de ene kant interessant, maar aan de andere kant lastig om Yukio's beschrijving te lezen van het moment dat duidelijk werd dat we als een gebroken stuk ijs steeds verder bij elkaar vandaan dreven. Interessant omdat ik dat ook altijd zo ervaarde, lastig omdat het moment is waaraan ik liever niet herinnerd wil worden. Toch zit nog duidelijk in mijn hoofd dat ik die dag naar Yukio's huis ging met het doel om hem eindelijk uit zijn waanzin te halen. Terwijl ik over straat liep, bij zijn huis aanbelde en de trap opliep, voelde het als een laatste poging. Nu of nooit. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat het niet zijn schuld was. Dat hij echt het beste voor had met zijn zusje. Dat het een ongeluk was. Maar hij luisterde niet. Hij leek niet te willen luisteren. Het waren zijn kaken die op elkaar bleven die het meeste pijn deden. Als hij niet met me kon praten. Als hij me niet toeliet hem te troosten. Wat voor nut had ik dan nog? Wat was er over van onze relatie buiten twee losse vodjes die alleen bij elkaar bleven om het bij elkaar zijn? "Ik raak je kwijt," zei ik, voordat ik zijn kamer verliet. Ik weet niet of ik het tegen hem zei of tegen mezelf. Het doet er ook niet toe. Ik heb aan de andere kant van de deur nog even staan luisteren. Hij kwam niet achter me aan. Hij zei niets. Niet dat ik verwachtte dat hij ineens tegen zichzelf zou beginnen te praten, maar wellicht een kreet, een zucht. Maar het bleef stil. Ik kon zelfs geen beweging detecteren. Als mijn gehoor me niet verried, zat hij daar nog steeds stil op het bed, naar een muur te staren waarvan hij het bestaan waarschijnlijk niet eens tot zich door liet dringen. En dus ging ik naar huis. Zei tegen mijn ouders dat ik me wel zou redden en huilde ik een tijdje op mijn kamer. Net zo lang tot mijn tranen op waren. Op de een of andere manier heb ik mezelf er nooit toe kunnen zetten het verbaal en duidelijk uit te maken. We waren een kampvuur dat langzaam stikte, uitging, maar waarvan de as en het overgebleven hout nog altijd bleef smeulen. Er kwam niemand langs die het definitief uittrapte of genadig zijn gulp opende om het sissend uit te pissen. Het gevolg was dat we elkaar zo goed als niet meer spraken. 'S Avonds belden we niet meer. We stuurden geen berichtjes met een paar x'jes erachter. En als we elkaar op school zagen, wat zeldzaam was aangezien Yukio zich steeds meer terugtrok, lachten we de glimlach die ik herkende van Chiyoko op de begrafenis van Aurora. Halverwege het laatste jaar, toen de examens eraan zaten te komen en een groter leven, dat van studie, drank en feestjes, steeds dreigender op ons af begon te stormen, was het tijd om afscheid te nemen van het dorp en alles dat het behelste. Zo ook de ring van Yukio's moeder, die ik nog altijd droeg. Ik meende dat het me speet dat het zo is gegaan. Echt. Ten eerste had ik nooit gewild dat Yukio Aurora zou verliezen. Ten tweede had ik nooit gewild dat hij zich zo van me af zou sluiten. Ten derde had ik, en dit is mijn eigen schuld, nooit gewild dat ik het na een lange tijd zonder met hem te hebben gesproken met een briefje uit zou maken. Hij verdiende meer. Toen ik de envelop door zijn brievenbus duwde, voelde het alsof ik een stukje geamputeerd hart mee had gegeven. Er was iets kapot. Ik was iets kwijt. "Yukio," zei ik, alsof ik nog een laatste keer de smaak van zijn naam wilde proeven, voor ik hem voor altijd in zou slikken. De zomer nadat ik was geslaagd, wachtte ik niet lang met de verhuizing. Ik had van de Universiteit van Oxford gehoord dat ik was aangenomen en regelde direct een appartement. Waar anderen de zomer nog thuis zouden doorbrengen en pas zouden vertrekken als de studie zou beginnen, had ik binnen 2 weken al mijn spullen ingepakt. Ik gaf mijn ouders een kus en een dikke knuffel, beloofde dat ik vaak zou bellen en vertrok. Van Yukio hoorde ik niets meer. Hij was gereduceerd tot een afgerond hoofdstuk en daar kon ik mee leven. Echt, na een half jaar had ik vrede met bijna alles. Hier en daar knaagde er nog wat, maar het was zoals het was. Er lag een studie, een leven op me te wachten. Maya Wood, op naar de toekomst. Misschien zou ik Yukio ooit nog tegenkomen. Misschien dat hij over de dood van zijn zusje heen zou komen. Misschien dat hij spraakzamer zou zijn en zijn hart ooit zou willen luchten. Ik zou hem laten praten. En ik zou rustig luisteren. Zoals u weet kwam er zo'n moment. Volgens mij heb ik aardig verteld wat u verteld wilde hebben. Ik zal het hier dan maar bij laten. Ik hoop dat ik opklaring heb gebracht. Dat u mij wat beter kent. Dan geef ik de pen vanaf hier graag weer aan u. Veel succes en tot ziens. Nu zal ik het woord weer tot u richten, lieve lezer. Ik weet niet of Maya en Yukio nog vaker zelf aan het woord zullen komen, maar ik moet zeggen dat ik zelf nogal gecharmeerd was van deze onderbreking. Soms lukt het iemand anders beter te vertellen dan mij. Dat is als schrijver lastig om toe te geven, maar soms noodzakelijk. Het zou zonde zijn om vast te houden aan mijn eigen pen, terwijl die van een ander beter schrijft. Nog even tussendoor, het eerste hoofdstuk is 50 pagina's onderweg, dus misschien is het tijd om de derde kop warme chocomel in te schenken. Of koffie. Ik weet niet wat u drinkt, al is het wodka, ik brabbel maar wat. Het is niet mijn zaak om me te verdiepen in uw drankkeuze. Maar goed, laten we hier niet te lang over discussiëren en snel terugkeren naar Maya en Yukio. Want ik heb u achtergelaten op een punt waar de emoties nogal hoog opliepen. Misschien bent u onderhand wel iets gaan geven om de twee. Dat zou betekenen dat ik mijn werk goed doe. Mocht dat het geval zijn dat u bent gaan geven om Maya en Yukio en graag wilt weten waar dit verhaal in godsnaam naartoe gaat, dan zal ik u niet langer ophouden. Veel plezier. Ze zeggen dat de tijd alle wonden hield. Maar toen zij elkaar die middag voor het eerst in 3 jaar weer tegen het lijf liepen, werden hun gedachten onwillekeurig teruggecatapulteerd naar het verleden. Ondanks de aard van de herinneringen verscheen er toch een brede glimlach toen ze elkaar zagen. Voor Maya was het niet zo dat ze het gevoel had dat de 3 jaren van haar leven vergooid waren. Dat ze elke dag triest voorbij liet gaan in haar kamer. Ze heeft vrienden gemaakt, gedronken, gelachen en leuke jongens ontmoet. Ze is op dates geweest en heeft hier en daar zelfs een bed gedeeld. Maar nooit was ze zo gelukkig als in haar beste tijd met Yukio. Ik heb je gemist. Ik jou ook. Voor Yukio waren de 3 jaar minder draaglijk geweest. Hij was voor zijn studie naar Cambridge gegaan en ondanks dat hij enkele mensen tijdens werkgroepen beter leerde kennen en af en toe een biertje met ze dronk op de campus, bleef het daarbij. Er was niemand om hem heen naar wie hij kon luisteren. Niemand die hem dingen toevertrouwde en zijn stilte wilde aanhoren. Yukio kwam zo goed als nooit van de campus af en drukte zijn neus in de boeken. De eerste maanden bleef Aurora nog aan zijn brein plakken als een nat douchegordijn, maar uiteindelijk wist hij de herinneringen aan haar als een imaginaire doos oude foto's ergens achterin een hoekje in zijn hoofd te stoppen, om langzaam te verstoffen. Ik heb je gemist. Ik jou ook. Het hoge woord was er nu dus uit. Daarna was het even stil. Heel veel meer diende er blijkbaar niet gezegd te worden. Het was alsof ze 3 jaar in een bad hadden gelegen en het water nu eindelijk wegstroomde. Ze voelden zich zwaarder worden. Ze kwamen weer aan op aarde, waar alles klopte. Hoe gaat het? Vroeg Maya uiteindelijk. Goed, antwoordde hij. Je weet wat ik bedoel. Hij dacht na, checkte in zijn hoofd of de doos met herinneringen goed dicht zat en knikte toen. Maya keek hem aan, probeerde door zijn muur te breken om te achterhalen of hij het meende, maar zijn blik was een fort en dus zat er niets anders op dan hem te vertrouwen. Mooi. Zullen we eens afspreken? Waar? Er trok een grijns over haar gezicht. Zeg ik niet. Hoe moet ik dan weten waar we elkaar zien? Vanavond, 9:00. En zonder verder nog iets te zeggen, liep ze weg. Pas toen ze om de hoek was verdwenen, wist hij waar hij die avond zijn moest. En zo komt het dat er nu 2 oude geliefden ergens op deze wereld zij aan zij op een steiger zitten. Ze kijken in stilte naar het licht van de maan en de reflecties van de 1000 sterren op het water. Ze horen niets dan het kabbelen, het slaan van het water tegen het hout van de steiger en elkaars adem. Alleen hun pinken zijn met elkaar verstrengeld, als het begin van een kunstwerk van een meisje dat net leert vlechten. Hun harten kloppen harder dan de nacht stil is. Misschien zijn dat de trillingen in het water wel. Ik vond het hier altijd al mooi, zegt Yukio. Zijn blik is op de maan gericht. Heb jij dat wel eens, als je naar de maan kijkt? Wat? Hoe ik op een dag als vandaag iets zou zeggen tegen de maan. Dat ik staar voor het raam blijven staan en dat zwart valt. Krijg je een beroerte of zo? dat ik leeg met sterren gevuld wacht op dat verstopt zit. Mijn hart in de keel, in mijn ogen de maan die me aanstaart. Sinds wanneer spreek jij gedachten hardop? Het is een gedicht. Van jou? Hij knikt. En nu we het toch over gedichten hebben, ik heb naar je geluisterd. Hij frommelt een papiertje uit zijn zak, vouwt het open en geeft het aan haar. Je zei dat ik dichter moest worden. De vorige keer dat we hier zaten was het precies andersom. Toen was jij degene die zei dat ik dichter moest worden. Ze glimlacht bij de gedachte en kijkt naar het papier. Door Yukio Nagasaki. Mooi, zelf verzonnen? Mijn moeder heette zo. Chiyoko Nagasaki. Dat wist ik niet. Heb ik je nooit over mijn naam verteld? Ze schudt van niet. Mijn moeder is al op jonge leeftijd uit Japan hier naartoe verhuisd. Ze heeft weinig met haar vaderland. Het enige wat ze leuker vindt aan Japan is de sfeer, de verhalen, het symbolisme. Toen ze trouwde met mijn vader spraken ze af dat ze zijn Engelse achternaam zouden gebruiken, maar alleen als mijn moeder een naam voor me mocht verzinnen. Dat is mijn enige link met Japan. De naam die mijn moeder me heeft gegeven. Wat betekent het? Sneeuwjongen. Dus daarom ben je altijd zo stil. Hoe bedoel je? Jij ligt altijd onder de sneeuw. Dat dempt het geluid. Grapjas, zegt hij. Je moet dat gedicht trouwens niet hardop voorlezen. Waarom niet? Dan zak ik door de grond. Je bent gek. Ja, dat wist ik al. Lees nou. Ze vouwt het papiertje open en begint. Yukio kijkt voor zich uit. In zijn hoofd leest hij met haar mee. Hij kent elk woord uit zijn hoofd. De jaren sluipen ongezien voorbij. Schone slaap ontbreekt toch steeds sindsdien van wat je toen zo onomkeerbaar zei. Ik dacht dat ik je nooit nog eens zou zien. Het regende en stormde elke dag. Mijn hoofd te druk, mijn mond bleef eeuwig dicht. Sinds de laatste keer dat ik je zag, sinds Aurora plots verdween uit zicht. Ik wilde je zo vaak vergeefs vertellen, wat mijn hoofd mijn wereld zo grijs kleurt. Maar ik wilde ons niet kansloos kwellen met de waarheid die zo treurig treurt. Ik mis je, Maya. Kom weer in mijn armen. Laten we ons eenzaam hart verwarmen. Er valt een stilte. Zelfs Maya weet niet wat ze zeggen moet. Door haar tranen heen kijkt ze in Yukio's diepe, donkere ogen. Ze vraagt zich af wat zich erachter afspeelt. Wat voor wereld er schuil gaat in zijn brein. Ze wil het weten. Ze wil zijn hoofd binnendringen en ontdekken wat er achter die gesloten gordijnen zijn. Het wordt haar levensdoel. Op dat moment besluit ze voor altijd van hem te houden en omhelst hem. Na een oneindigheid stoppen ze. Yukio veegt Maya's tranen weg en gaat met zijn hand naar zijn broekzak. Ik heb wat voor je. Hij haalt een klein zwart doosje tevoorschijn en geeft het aan Maya. Ze herkent het. Dat meen je niet. Toen je hem terug had gegeven heb ik hem bewaard in mijn nachtkastje. Als een soort aandenken, denk ik. Maya lachte. Je bent gek. Weet ik, heb je al gezegd. Sorry. Wacht eens, hoor ik nou sorry uit jouw mond? Alles is mogelijk in deze wereld. Je hebt gelijk, het spijt me. Ik ga mijn mond spoelen. Yukio geeft haar het doosje. De ring straalt nog zoals ze dat altijd heeft gedaan. Je krijgt hem alleen als je belooft hem nooit meer terug te geven. Beloofd. Ik heb trouwens gelogen, zegt Yukio. Wanneer? Over die ring, toen ik hem voor het eerst gaf. Toen jij vroeg waar ik hem vandaan had, zei ik dat ik hem gekocht had. Dat is niet waar. Hoe kwam je er dan aan? Het was de verlovingsring van mijn moeder. De stilte die volgt valt als een deken over het water. Een traan glinstert over haar wang. Nu pas realiseert ze zich hoeveel waarde die ring eigenlijk voor hem en zijn familie had. Wat het betekent dat hij nu opnieuw die ring aan haar geeft. Het neemt haar adem weg. Yukio, fluistert ze alleen. Een naam die ze 3 jaar geleden nooit meer dacht in de mond te nemen. Die ze nu weer haar huis binnenlaat om hem nooit meer los te laten. Meer dan dat dient er niet gezegd te worden. Langzaam wordt de verstrengelde pink een hand. De hand een arm. De arm een tong, de tong een lichaam, tot ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. En alleen de sterren weten wat er dan gebeurt. Dus daar laten we het bij, lieve lezer. In de verte komt de zon al op en streelt hun naakte ruggen. Alsof hij speciaal voor dit moment even uit het water is opgedoken. Om mee te mogen maken wat zich hier, ergens op de wereld, voltrekt. Dat was Winterstilte. In dit stuk maken we nogmaals de val van Aurora mee, maar dan vanuit het perspectief van Maya. Ook vertelt ze hoe zij de weken daarna heeft ervaren en hoe ze de relatie langzaam heeft laten uitbloeien zonder het daadwerkelijk hardop uit te maken. Ze geeft hem zijn ring terug en noemt nog één keer zijn naam, omdat ze denkt dat het de laatste keer zal zijn. Daarna krijgt de verteller weer het woord en lezen we kort hoe de twee hun tijd apart hebben beleefd en hoe ze uiteindelijk weer bij elkaar komen. Uiteindelijk zijn we dan na iets meer dan 50 pagina's weer terug bij de scène waar het verhaal mee begon. Hun twee op de steiger. Yukio heeft een gedicht voor Maya geschreven en geeft er ook haar verlovingsring weer terug. En vertelt er nu het ware verhaal bij. Ze zijn dus weer bij elkaar. En alles lijkt geheeld en klaar voor een goede relatie. Het is echter de vraag of Yukio zich daadwerkelijk over de dood van Aurora heen heeft gezet. Maar daar komen we in de rest van de roman achter. Het eerste deel van de roman zit er nu op. In de komende afleveringen gaan we het tweede deel in. Het zal een gelukkige tijd worden, maar natuurlijk komen ze ook voor hete vuren te staan. Maar dat is voor de volgende keer. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Zo kan ik weer een jaartje de site betalen en krijgen jullie er in de vorm van giveaways van mooie boeken ook weer iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.